Het is normaal gezien de laatste keer dat we in zo'n klein groepje samenkomen in twee diensten. Vanaf volgende week om 10 uur opnieuw, allemaal samen. Gaat tof zijn. En hopelijk gaan we nooit meer naar deze situatie. Nee. We gaan beginnen direct met een verhaal voor de kinderen. En er zou een PowerPoint zijn. Is die al in beeld? Gewoon volgende, blijkbaar. Ik heb Quinten zijn Bijbel mee. En het verhaal heet De Weg door de Zee. Als het niet lukt, ik kan het ook gewoon tonen. Kijk. Het is het verhaal van Mozes en de Israëlieten. Mozes gaat naar de farao. En hij neemt zijn volk mee, weg uit Egypte. Luister maar goed, Quinten, want het is voor jou. Maar hoor je dat? Daar komt de farao met zijn paarden. Doe maar met je handen op je benen. Zo, zoals de paarden. Ja, daar komen de paarden. Roepen de paarden. De farao komt de mensen weer gevangen nemen. Oh nee, wat moet Mozes nu doen? Het volk kan niet wegrennen, want de zee zit ervoor. De volgende tekening. Gelukkig is God bij het volk. Wees niet bang, Mozes, zegt hij. Hou je stok boven de zee. Kijk nou, er komt een weg door de zee. Volgende tekening toont dat de mensen over de weg in de zee lopen. Als alle mensen, de volgende, van Israël aan de overkant zijn, gaat de weg in de zee weer dicht. Gelukt! Nu kunnen de farao en de soldaten ze niet meer pakken. De mensen van Israël zijn zo blij. Ze dansen en ze zingen. Ze zijn vrij. En er staan altijd opdrachten in Quinten zijn Bijbel. En er staat, doe samen een dansje om dat te vieren. Want dat is ook wat de Israëlieten deden. Dansen en zingen. En het eerste lied, het kinderliedje dat we vandaag gaan zingen, gaat daar ook over.
Kom, laat ons zingen vandaag, zingen vandaag, zingen tot de eer van God. Kom, laat ons zingen vandaag. Klappen vandaag, klappen tot de eer van God. Kom, laat ons klappen vandaag, klappen tot de eer van God. Kom, laat ons dansen vandaag.
Thank you.
mij een lied dat ik zingen kan, met de engelen samen. Tot in de eeuwigheid zing ik dan, blijf ik uw grote naam. Want u bent de Heer die ik dien, eens wat ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, jij voor de Heer, u heb ik lief. Dan kan ik u aanbidden en jij kan voor uw troon. U bent de Heer die ik dien, iets wat ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, jij voor de Heer, u heb ik lief, u heb ik lief, u heb ik lief. Jezus, u bent de Heer die ik dien, eens wat ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, jij voor de Heer, u heb ik lief, u heb ik lief, u heb ik lief. Jezus, u heb ik lief.
Laat ik deze dienst verder openen met gebed. Heere God, dank wel dat we op deze zonnige dag u kunnen aanbidden, u kunnen prijzen, voor u kunnen dansen, kunnen bidden. Dat waar we ons ook comfortabel in voelen, of dat nu heel uitbundig is of eerder heel sereen, dat u ons hart ziet en dat u blij bent met hoe we dan ook bij u komen, zolang we maar tijd voor u maken en u erkennen als God en u de eer geven die u toekomt. Ik wil u zegen vragen over Robert, die ons meer zal vertellen over het project in Madagaskar. Wilt u onze harten openen voor het nieuws dat hij te vertellen heeft? Dat we opnieuw enthousiast mogen worden ook over dit project. En dat we met onze neus op de feiten mogen worden gedrukt en ook uw zegeningen kunnen zien. Amen. Dus Robert zal ons voorgaan en meer uitleg over het project waar ze in Madagaskar mee bezig zijn. Daarna zal het avondmaal zijn. Stefan zal dat voor ons voorgaan. En dan zingen we nog twee liederen. Aan u het woord. U mocht uw mondmasker...
Ja. Goedemorgen. Waarschijnlijk de laatste maal, hopelijk de laatste maal, dat we in kleine groepjes moeten samenkomen. En we zien uit naar de toekomst waar we opnieuw met heel wat meer mensen kunnen samenkomen. Ik wil wel iets vertellen over Madagaskar, maar eigenlijk niet zoveel. Ik wil in feite iets meer doorgeven of dat God naar ons omziet. Dat God bewogen is met ieder van ons. Maar eerst wil ik wel iets vertellen over dat het nu verloopt in Madagaskar. Want natuurlijk hebben ze daar ook te maken gehad met heel die coronacrisis. Het project zelf is betrekkelijk beschermd geweest tot, laten we zeggen, in de maand april. Dan zijn Tranquilin en Irina... hebben zij ook COVID gekregen. Tranquilin, zijn longen waren voor een serieus deel aangetast. Nirina minder. De koorts heel zwak. Ze hebben het project moeten verlaten en konden nog juist voordat alle wegen afgesloten waren in de hoofdstad geraken. Daar hebben ze dan een week en een half geprobeerd om in een hospitaal verzorgd te worden, want dat gaat niet zomaar. Uiteindelijk hebben ze daar in een hospitaal, een Luthers hospitaal, kunnen opgevangen worden. Maar dat is natuurlijk totaal anders dan hier. De familie moet voor u zorgen. In het hospitaal daar heeft men geen eten. De medicatie dat je nodig hebt, moet er ook iemand anders gaan halen voor u. Dus de dokter schrijft voor wat je nodig hebt en dan moet er iemand dat gaan halen. Dus er is altijd één van de dochters, de oudste dochter, bij hen gebleven, en nu nog altijd, om ja, te zorgen voor de medicatie, voor de verzorging enzovoort. Nu zijn we een goede maand verder. Ze zijn uit het hospitaal. Ze huren voorlopig een huisje daar niet te ver van het hospitaal. In geval moesten er nog complicaties zijn dat ze wat dichterbij zijn. Want als ze op het project zijn, dan zijn ze een dagreis ver van een serieus hospitaal. Ze hebben verleden week ook een scan gehad, opnieuw van de longen. Dat is verbeterd. Maar ze zijn nog zwak. Dus als ze een beetje wandelen of zo, of een paar trappen moeten doen, zijn ze nog heel zwak. Daarom heb ik hen aangeraden om misschien uit te zien volgende maand naar ergens een huisje meer naar de kust toe, waar dat ze nog een maand kunnen uitrusten. Want je moet weten, nu in de hoofdstad daar, de hoofdstad Antananarivo, is hoger gelegen. Veel hoger in het land. En daardoor is het ook kouder. En zij zijn die koude niet gewend, omdat ze meer van de kust zijn. En daar, het verschil maakt toch ergens meestal een zevental graden. Nu gaan ze proberen een huisje te vinden aan de kust, niet te ver van het project. Dat ze bijvoorbeeld binnen 2 uur een keer kunnen naar het project gaan, een keer rijden naar het project, maar ook terugkomen om te rusten. Het is nog niet zozeer bijvoorbeeld het praktische van de pompen maken, die zwaar zou vallen, maar wel alle bezoekers die afkomen. Dat is een totaal andere cultuur. En ze hebben een verschillende kerkjes gesticht in de Broessen, in de dorpjes daar rond. En soms zijn die mensen daar van 4, 5 uur 's morgens, dat die al afkomen om raad te vragen als er problemen zijn enzovoort. Ja. Dat is zoals hier. Er zijn geen perfecte kerken. En ja, dus de mensen, soms is dat van 's morgens tot 's avonds dat zij bezoek hebben. En daarom zeg ik van probeer dat in het begin wat te beperken. Ga een keer naar het project, maar 's avonds ga terug of ga een keer voor 1 of 2 dagen als je ziet dat je het aan kunt, zodanig dat ze het aankunnen qua gezondheid. Dus als je daarvoor wilt bidden, het gaat de goede richting uit met hen. Al het materiaal die nodig was om een 50-tal nieuwe pompen te maken, was juist besteld, was juist binnen. Maar alles ligt natuurlijk stil nu. Dus ja, laat ons hopen dat tegen de maand juli dat stilaan opnieuw kan opgestart worden en dat ze stilaan opnieuw hun krachten terugkrijgen. Dat was het wat ik wilde vertellen over Madagaskar. Moest er vragen zijn, nadien mocht je altijd vragen stellen. Maar goed, nu wil ik het meer hebben over God die bewogen is, die begaan is met ieder van ons. Misschien eerst de zegen van de Heer vragen. Vader God, ik wil u danken omdat wij hier mogen samen zijn, Heere, als broeders en zusters onder elkaar. Samen met u, Heere, u die hier in ons midden bent. En Heere, wij willen u ook danken voor Tranquila en Irina en hun kinderen, Heere. En we willen u bidden voor hun verdere genezing, Heere. En dat het project ja, in de komende maanden opnieuw zou kunnen opgestart worden. Vader, ik wil u ook bidden voor uw leiding, van uw geest in datgene wat wij gaan proberen door te geven, Heere. Dank u wel daarvoor. Amen. God is bewogen met ieder van ons. Hij ziet om naar ieder van ons. Want hij houdt van elk van ons. God is geen boeman. God houdt van ons. Hij komt ons tegemoet en hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven uit liefde voor ons. God komt ons tegemoet. Hij zoekt ons. Ook als we verkeerd lopen. Ook als we zondigen. Ook dan komt God iedere keer naar ons toe. Ik wil dat proberen aan te tonen met een tweetal voorbeelden vanuit het Oude Testament, Adam en Eva, en dan met Abraham, Sarai en Hagar, de slavin. En dan nog een paar teksten uit Psalmen. Het eerste voorbeeld, Adam en Eva in het aards paradijs. Iedereen kent het verhaal. Adam en Eva, na hun zonde, wat zien we? God komt naar hen toe. En we gaan een aantal verzen lezen. Vanuit Genesis, hoofdstuk 2. Genesis, hoofdstuk 2, vers 8 en 9. Genesis 2, vers 8 en 9. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, beheerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Dan gaan we nog naar vers 15 tot en met 17. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt ge vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult ge niet eten. Want ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge voorzeker sterven. Hoofdstuk 3, vanaf vers 6. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom beheerlijk was om daardoor verstandig te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was. En hij at. Toen werden hun beide ogen geopend. En zij bemerkten dat zij naakt waren. Ze hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten. Toen zij nu het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. En God zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens: de vrouw die hij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw: wat hebt ge daar gedaan? Enzovoort. En de vrouw zeide: ja. Dus Adam en Eva hebben een bepaald moment een keuze gemaakt. Een keuze die eigenlijk op dat moment een nieuw, onbekend verschijnsel in hun leven brengt. Namelijk angst. Maar voordien bestond dat niet. Maar op dat moment dat ze die zonde doen, komt de angst bij hen naar boven. Ze worden bang zelfs voor elkaar. En ze worden bang voor God. Ze verstoppen zich voor elkaar en ze verstoppen zich voor God. Ze voelen zich naakt, kwetsbaar. En ze bedekken zich uit angst voor de ander. Want ze hebben geproefd van de boom, van kennis, van goed en kwaad. Maar wat doet God? God komt Adam en Eva opzoeken. In vers 9, 3 vers 9. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem: waar zijt gij? God laat hen niet in de steek. De zorg van God gaat eigenlijk direct naar Adam en Eva, ook al verstoppen ze zich. Ja, verstoppen voor God, alsof dat ooit zou mogelijk zijn. Maar ja. En ze verwachten een veroordeling, een straf van God. En die komt er ook wel. Maar eerst laat God in de eerste plaats zien dat hij naar hen omziet. Hij wil contact met hem hebben. God richt zich niet direct op wat dat ze verkeerd gedaan hebben. Oké, God zegt wel wat de gevolgen zullen zijn. Maar hij helpt hen in de eerste plaats in hun eerste nood die er is. God geeft hen wat dat ze nu, op dat moment, direct nodig hebben. Dat kunnen we zien, lezen in hoofdstuk 3, vers 21. Wat deed God? En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. God doodde een dier om de mens te kunnen kleden. Zo kun je zeggen dat dat eerste bloedoffer in de wereld eigenlijk al een vooruitblik was op het offer van Jezus op Golgotha. God ziet naar de nood van de mens. Ook al is die nood er gekomen door eigen zonde. God laat zijn liefde zien door zich te richten op wat dat de mens nodig heeft. Dat was het eerste voorbeeld bij Adam en Eva. Voor het tweede voorbeeld wil ik even gaan kijken bij Abraham, Sarah en Hagar. Je kent wel allemaal een stuk het verhaal. God belooft een zoon aan Abraham. Maar 10 jaar later is Abraham nog steeds kinderloos. En Sarah, die is er ondertussen al 75. Dus denken Abraham en Sarah, dat wij nog een kind gaan krijgen? Onmogelijk. Onmogelijk. En ze maken zelf wat plannen. Ze denken dat het hoog tijd wordt dat ze God een handje gaan helpen. En misschien herkennen we onszelf daarin wel een beetje. Allee, ik herken mij soms daarin een beetje van. Als het te lang duurt, als je bidt voor iets, en als het te lang duurt voordat God ingrijpt, voordat die gebed verhoord wordt, denken we nogal vlug van, ik ga God een handje moeten gaan helpen. Maar meestal loopt dat dan wel verkeerd af. Maar goed. Sarah grijpt in. Ze heeft een plannetje bedacht. En Abraham gaat ermee akkoord. Want, denkt Abraham, God heeft gezegd van, ik zal een kind krijgen. Maar God had er niet bij gezegd, specifiek, dat het een kind van Sarah zou zijn. Dus, het plannetje is dat het slavinnetje van Hagar de vrouw wordt van Abraham. En tot hiertoe lukt dat plannetje. Slavinnetje Hagar, die raakt in verwachting, maar dan beginnen stilaan de problemen te komen. Sarah voelt zich wat minderwaardig en ze pest Hagar en Hagar moet vluchten. En ja, het plannetje van Abraham en Sarah, dat valt in duigen. Hagar is weg met het kind en nu. Maar God grijpt in. En Hagar keert terug naar Abraham en Sarah. Maar Sarah moet wel nog 14 jaar wachten voordat zij zelf in verwachting raakt. We gaan een stukje lezen uit Genesis 16. Om dat verhaal ook vanuit de Bijbel eens te bekijken. Genesis 16, vanaf vers 7. Of misschien vanaf vers 6. En Abraham zeide tot Sarai, zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar en zij vluchtte van haar weg. En de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Suur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heeren zeide tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engel des Heeren zeide tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. En voorts zeide de engel des Heeren tot haar, zie, hij zijt zwanger en gij zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn. En de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des Heeren die tot haar gesproken had. Hij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Daarom noemt men die put de put Lachairoi. Zie, hij is tussen Kades en Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon, en Abraham noemde de zoon die Hagar gebaard had Ismaël. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Hagar heeft hier God een naam, een heel speciale naam. Ze zegt, u bent de God, een God des aanziens. Een God die naar mensen in hun ellende ziet. Een God die bekommerd is om de mens. Een God die zich het lot van mensen aantrekt. En Hagar zegt erbij, en dat nog wel, zonder dat ik omzag naar jou, God. Ik heb niet omgezien naar u, God, maar u hebt omgezien naar mij. Daarom noemt ze die bron Lachairoi, de bron van de levende die naar mij omziet. Wat een mooie naam, de God die mij ziet. Nu, denk je dat je niet belangrijk genoeg bent voor God of niet waardevol genoeg opdat Jezus naar jou zou omzien? Dat is niet zo. Denk je, ik ben weduwe, ik ben gescheiden, ik ben werkloos, ik ben ziek? Nee, je bent waardevol in Jezus' ogen. Jezus ziet om naar ieder van ons. Hij zag om naar dat slavinnetje, dan nog een weggelopen slavinnetje, en dan nog een slavinnetje die een kind droeg van Abraham in haar schoot. Een kind van haar meester, en toch ziet God om naar haar. Hij ontfermt zich voor haar. Hij ontfermt zich ook over ieder van ons. Hij ziet om naar ieder van ons. Dat kun je zeggen is eigenlijk de kern, het hart van het evangelie. Dat God omziet naar ons. God die weet hoeveel haren er op mijn hoofd staan. Hij die alles weet over mij. Die mijn verleden kent, die mijn heden kent en die ook mijn toekomst kent. Dat is een les ook voor ieder van ons. God kent ieder van ons. Hij ziet ieder van ons. Hij kijkt naar ieder van ons. God heeft ieder van ons lief. En hij wil het beste met ons. Geloof je dat? Aanvaard je dat? Ook al is onze zonde groot, ook al zitten we diep in de put, dat kan. Ook al zitten we in een diepe depressie, een moment. Ook al zien we geen uitweg meer. Ook al zitten we met ziekte, ook al wanhopen wij. God ziet ons. Hij kent mijn problemen. Hij kent mijn angsten. Hij kent mijn verdriet. Hij houdt van ons. Samen met jullie naar Psalm 147 gaan. Een prachtige psalm, ja, zoals er staan geen lelijke psalmen in de Bijbel. Maar Psalm 147 wil ik toch een paar verzen lezen, misschien vanaf vers 1. Looft de Heere, want het is goed onze God te psalm zingen. Ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Hij bepaalt het getal der sterren, hij roept ze alle bij namen. Groot is onze Heere en geweldig in kracht. Zijn verstand is onbeperkt. Hier in vers 3 en 4 kun je eigenlijk de macro-God aan het werk zien en de micro-God. De macro-God die in vers 4, hij, God, bepaalt het getal der sterren. Hij weet tot op één ster na hoeveel sterren dat er zijn. Hij weet het, exact. En hij heeft zelfs iedere ster een naam gegeven. Wat een machtige God hebben wij. Dat is die macro-God. En als je dan het vers erboven bekijkt, ziet je, hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Is dat niet prachtig? Hij, die al de sterren geschapen heeft, die iedere ster een naam heeft, ziet ook om naar het hart van ieder van ons. En wat wil hij? Hij wil genezen de verbrokenen van hart. Hij wil onze wonden die we hebben verbinden. God wil niet, om het zo te zeggen, iemand die een been gebroken heeft, goed, oké, dat is voor verpleegsters en dokters, zou ik zeggen. Maar degene die een gebroken hart hebben, die wil Jezus verzorgen en genezen. En de diepste wonden aan het hart zijn, denk ik, de wonden die aangebracht zijn door degene die het dichtst bij je staan. Dat kunnen je ouders, je broers of zussen, je kinderen, je eigen man of vrouw zijn. Dat zijn wonden die het hart kwetsen, die het hart breken. En God wil die wonden verzorgen. Meer nog, hij wil ze genezen. Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Maar soms keren we terug naar die pijnlijke momenten vanuit het verleden. Met andere woorden, de wonden die Jezus verzorgt, die trekken we opnieuw open. Die gaan opnieuw pijn doen. Die wonde zal opnieuw gaan bloeden. Doe het niet. Laat de pijnlijke wonden van je verleden achter je. Koester ze niet. Ga niet in zelf medelijden. Strek je ons uit naar de toekomst. Laat Jezus je wonden verzorgen. Trek niet steeds opnieuw die wonden open. Ik heb dat gezien bij iemand en iedere keer opnieuw, die wonden opentrekken. Dan worden die wonden steeds dieper en dieper. Maar zelfs als je dit doet, dan is Jezus daar, keer op keer, om je te verzorgen. En mogen wij hem danken voor zijn liefde, die zo oneindig groot is voor ons. Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt gewonden. Prachtig. Oh ja, het stond erop. Jeremia. Jeremia 29, vers 13 en 14. Dan zult ge mij zoeken en vinden, wanneer ge naar mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal ik mij door u laten vinden. Ik vind dat opnieuw zo'n fantastisch vers. Jeremia 29, vers 13 en 14. Dan zult ge mij zoeken en vinden, wanneer dat ge naar mij vraagt, met uw ganse hart. Dan zal ik mij door u laten vinden, zegt God. Dat is prachtig. God speelt geen verstoppertje. Soms zeggen de mensen van, ja, maar ja, God die staat veel te ver af. Kunnen we nooit vinden, kunnen we nooit weten, begrijpen. Nee, God speelt geen verstoppertje. Als hij ziet dat we hem zoeken, met ons ganse hart, dan zullen wij hem niet vinden, maar dan zal God zich laten vinden. Het ligt niet aan ons dat wij God vinden. Het is God die zichzelf laat vinden. God speelt geen verstoppertje. En dat is niet eenmaal dat het in de Bijbel staat, dat er, staat er verschillende malen in. Bijvoorbeeld in 2 Kronieken. 2 Kronieken. Ja, de tekst staat daar ook op, 15, vers 1 tot 4. De geest Gods kwam over Azaria, de zoon van Odit. Hij ging Asa tegemoet en zeide tot hem, hoort naar mij, Asa, en geheel Juda en Benjamin. De Heere is met u, zolang hij met hem zijt. Indien hij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Maar indien hij hem verlaat, zal hij u verlaten. Dus opnieuw, indien hij hem zoekt, zal God zich door u laten vinden. Dus God laat zich vinden. Hoofdstuk 15, vers 15, ja, of vers, ja, vers 15. Geheel Juda verheugde zich over de eed, want met geheel hun hart hadden zij gezworen. Met geheel hun wil hadden zij de Heere gezocht. En hij had zich door hen laten vinden. Iedere keer opnieuw zien we van, als we met ons hart roepen naar de Heere, als we verlangen naar de Heere, hij zal zich laten vinden. En denk nooit dat wij hem gevonden hebben, hij is het die zich heeft laten vinden. Dat vind ik zo prachtig. Psalm 121. Als we nog een keer terugkeren naar de psalmen. Psalm 121, vers 5. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. God staat aan onze rechterhand. Wij mogen lopen in zijn schaduw. Wat een voorrecht. En ik weet wel, we vergeten dat dikwijls. Ik zelfs ook. Maar als je in een moment zit wat je moeilijk hebt, dat je zegt van... Maar God staat naast mij. Ik zie hem niet. Ik voel hem misschien niet. Maar zijn woord zegt, de Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Hij vangt de zon op aan mijn rechterhand, zodat ik beschermd ben. Zo mocht u het zien. God houdt je rechterhand vast, staat er in Psalm 63, vers 9. Ja, hij is bij ons. Hij houdt van ons. Ik wil eindigen met het laatste stukje uit Psalm 17. Psalm 17, vers 15. Psalm 17, vers 15. Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Ja, in gerechtigheid mogen wij God aanschouwen, want Jezus is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Maar het is me vooral te doen over het laatste lijntje. En bij het ontwaken, mij verzadigen met uw beeld. Ik zou zeggen, dat is de moeite waard om het eens te proberen. Voordat je opstaat, 's morgens. Van zodra je wakker wordt, je ligt nog in je bed. Niet gaan denken van, ja, wat ga ik vandaag weer allemaal doen? Of, oei, ik voel hier weer al iets, of dit of dat, zeg maar iets. Of, het zal een zware dag worden, of, oei, de zon schijnt niet. Nee, bij het ontwaken, mij verzadigen met uw beeld. Van zodra je wakker wordt, aan de Heer denken. Proberen een beeld van de Heer voor je te zien. En ik kan u verzekeren, dat doet deugd. Ik probeer dat nu al een paar maanden te doen. En ja, ik probeer een beeld van de Heer voor mij te zien. Het kan de Heer Jezus zijn aan het kruis. Het kan de Heer Jezus zijn als de opgestane Heer. Op een bepaald moment heb ik wat kruiken gezien. En God zei, voilà, dat is zegen. Ik wil u zegenen. En ja, bij het ontwaken, je verzadigen met zijn beeld. Hem danken. Hem loven en prijzen. En dit van zodra dat je wakker wordt, eigenlijk. Je eerste gedachten aan de Heere geven. Is het proberen waard? En ja, ik zeg, ik doe het al een tijdje en het wordt een goede gewoonte. Je eerste gedacht op God richten. Hij is het 100% waard om het te doen. Want hij ziet om naar ieder van ons. Hij houdt zo ontzettend veel van iedereen die hier aanwezig is. Ik wil hem daarvoor danken. Vader God, ik wil u loven en prijzen, Heer. U bent de Almachtige, de Schepper, die alles tot stand hebt gebracht, Heer. U bent oneindig groot, zo almachtig, Heer. En toch daarnaast, Heere, ziet u om naar ons, kleine mensen. Ziet u om naar ons hart, Heere, naar ons binnenste. En wilt u ons genezen, Heere, wilt u ons verzorgen. Dank u wel, Heere, dat u dit doet. Ik bid u, Heere, dat wij ook in de komende week meer van uw liefde zouden gaan proeven, Heere. Meer zouden onze gedachten richten op u, Heere. En beseffen dat u naast ons staat, dat u aan onze rechterhand staat en dat u naar ons omziet. Ja, Heere, help ons om, ja, bij het ontwaken, ons te verzadigen, verzadigen, volledig vullen met uw beeld, Heere, met een beeld van u, met uw liefde, Heere. Ja, Heer, ik wil u dat ook bidden voor ieder die hier aanwezig is, Heer. En dank u wel daarvoor. Amen.
We zullen nog twee liederen zingen. Voel je vrij om recht te staan.
De mededelingen staan op potscherven. Misschien nog eens herhalen dat ook tijdens de zomervakantie of tijdens de zomermaanden de bidstonden zullen blijven doorgaan. En volgende week om 10:00, dus je kunt allemaal iets langer slapen. En we zullen met veel meer zijn. Vergeet wel jullie mondmasker niet, want dat blijft wel gelden. En tot dan, gezegende week. Wacht, ik ben nog iets vergeten. We hebben een jarige in ons midden. Dus misschien, Roos, het is jouw verjaardag. Ze wil niet zeggen hoeveel jaar jong ze al is. Maar dat hoeft ons niet te beletten natuurlijk om lang zal ze leven te zingen. Ja. Zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de pieper de piep. Gelukkige verjaardag, Roos. Geen drie kussen van ver. Gezegende week allemaal.